De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan nader het 14e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot 17. Johannes 14, te beginnen bij vers 1 tot 17. Daar lezen wij Gods woord. Uw hart worden niet ontroerd, gijlieden. Gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, en kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij die de mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf en niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. En indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal bij u zijn, in u zijn. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vinden we in het Matthäus-evangelie, daarvan het laatste hoofdstuk, Matthäus 28, dat is ook het gedeelte waar we deze morgen bij stil willen staan, Matthäus 28. En dat lezen we vanaf vers 16 tot het einde. Daar lezen wij Gods woord al dus. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, in het 16e vers van Matthäus 28 lezen we dat de discipelen naar Galilea vertrokken. Naar de berg waar de Heer Jezus hen bescheiden had, waar hij ze ontboden had. De berg van zijn hemelvaart, waar we ook deze week weer bij bepaald worden. En op deze berg in Galilea verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen. En hier openbaart hij zich in zijn volle majesteit als hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hier geeft hij ook zijn laatste opdracht aan zijn discipelen. En hij beveelt hun, gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En in aansluiting daaraan, en onmiddellijk daarop, spreekt hij hier tenslotte ook zijn laatste woord, wat tevens ook de tekst is voor deze morgen, Matteüs 28, het laatste vers, vers 20, waar Gods woord in onze tekst luidt en ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. We willen dit met elkaar overdenken in een drietal gedachten. In de eerste plaats van hem die ging. Ten tweede van hem die is en blijft. En ten derde van hem die komt. Een troostvol afscheid van hem die ging, die is en blijft en die komt. En ziet, dat betekent dat er iets belangrijks volgt. Ook iets dat we heel gemakkelijk niet zien. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En ziet, het lijkt wel of Matteüs haast heeft. Hij geeft een beknopte beschrijving waar de andere evangelisten uitvoeriger zijn. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wat een vreemd afscheidswoord. En je kunt je afvragen, is dit eigenlijk wel een afscheidswoord? Is dit niet het wonderlijke van dit afscheidswoord, dat Jezus geen afscheid neemt van zijn discipelen? En toch wil ik het in de eerste plaats zien als afscheidswoord. Want straks op de Olijfberg is Jezus inderdaad van de zijne heen gegaan. Dan zien ze hem niet meer, wanneer een wolk hen wegneemt voor hun ogen. Ja, er is hier op die berg in Galilea afscheidsweemoed en afscheidswerkelijkheid. We hebben hier het laatste woord, het laatste afscheidswoord. En laatste woorden kunnen van grote betekenis zijn. Hoe vaak wordt er in het leven niet teruggegrepen op de laatste woorden die iemand uitspreekt voor zijn of haar sterven? Hoe vaak hoor je niet dat mensen zeggen, mijn vader zei nog op zijn sterfbed, mijn moeder zong nog die of die psalm voordat ze heen ging. En vorige week dinsdag was het bevrijdingsdag. Dan kunnen onze gedachten uitgaan naar laatste woorden in de jaren 40-45... die gesproken zijn door mensen die afscheid moesten nemen. En ik denk zo willekeurig aan die nacht van zaterdag 30 september... op zondag 1 oktober 1944... Het verzet pleegde in die nacht een aanslag op een Duitse militair. Een Duitse officier kwam daarbij om het leger. De Duitsers namen in diezelfde nacht nog wraak door het dorp Putten te omsingelen. En daarna meedogenloze vergeldingsmaatregelen te treffen. Er werden 100 woningen in brand gestoken. 6 mannen en een jonge vrouw werden doodgeschoten. En 660 mannen die werden vanuit de oude hervormde kerk afgevoerd naar het concentratiekamp Neuengamme. En toen die 660 mannen vanuit die hervormde oude kerk werden afgevoerd, toen liet de toenmalige predikant dominee Holland Psalm 84 vers 3 en 4 zingen. Psalm die wij ook gezongen hebben. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voor. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Laatste woorden. Met een diepe betekenis. En zo ook van Jezus voordat hij heen ging naar de hemel. En je zou denken of het niet beter geweest zou zijn dat Jezus te midden van zijn kerk gebleven was. Heeft de dichter geen gelijk als hij klaagt, ach was Jezus nog op aarde, Ik vloog ijlings naar hem heen. Immers nee, gemeente. Want juist toen de heiland op aarde was, is het gebleken dat de zijnen hem niet aangenomen hebben. En de scharen volgden hem om uitwendige en bijkomstige dingen. Om broden en tekenen, maar niet om hemzelf. Niet om datgene waartoe hij als middelaar in de wereld gekomen was. Ja, zelfs de discipelen zagen de Zoon des Mensen in het begin met vleeselijke ogen aan. En de vrienden van Jezus, die bezaten hem pas recht door de geest in het geloof, toen hij niet meer zichtbaar bij hen was. En daarom sprak de Heer Jezus al voor zijn kruisiging tot zijn jongeren: het is nuttig dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Ik preek u hier de scheidende Christus. Hij is van ons heen gegaan. We zien de Heer Jezus niet meer. En dat bedroeft ons. En de discipelen werden ook bedroefd toen Jezus in zijn afscheid reden in Johannes 14 tot Johannes 16 over zijn heengaan sprak. En daar zegt hij: omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. En in die uren van afscheid heeft Christus deze woorden gesproken. En die afscheidsgesprekken die hebben in het leven van de discipelen een grote ontroering verwekt. Maar Christus zegt dat ook in het eerste vers van Johannes 16. Uw hart wordt niet ontroerd. Hij heeft het gezien. Hij heeft die ontroering ook in hun hart door middel van hun ogen aanschouwd. En daarom zegt hij: uw hart wordt niet ontroerd. Uw hart. Het gaat niet over hun verstand. Het gaat ook niet over hun gevoel, maar het gaat over hun hart. En dat is de zetel van het geestelijk leven. De zetel van het ware geloof. Want daaruit zijn ook de uitgangen van het menselijk leven. Uw hart. Jouw hart. En hij blikt in het diepst van hun ziel en hij ziet daar geweldige ontroering. En je denkt onwillekeurig aan Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Ontroering. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Uw hart wordt niet ontroerd. Kent u? Ken jij ook die ontroering? Begrijpt u? Begrijp jij misschien deze jongeren in hun strijd en in hun vragen? En als hij hen gaat verlaten naar een plaats waar zij niet kunnen komen, ach, waar zullen ze zijn zonder hem? Neem Jezus weg uit het leven van zijn kerk. En wat hou je dan over? Niets anders dan de dood, de duisternis, de zonde, de schuld. Neem hem weg uit het leven van de discipelen. Dan kun je wellicht de verwarring begrijpen die uit hun hart spreekt. Wat moeten ze beginnen zonder hem? Ze kunnen hem geen ogenblik missen in hun leven. En ze hebben zo innig en hartelijk lief gekregen. Ze hebben het zo menigmaal gezegd: u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Ze kunnen niet zonder hem, want de verberging van zijn aangezicht is erger dan de dood. En als hij over weggaan spreekt, dan willen ze dat alles zo blijft. En discipelen die willen het vasthouden. En ze willen niet dat de Heer Jezus weggaat. En daar heb je die ontroering. Daar heb je ook die verwarring. Maar dan gaat Christus hen troosten. Troost voor ontroerde harten. Hij gaat ze bemoedigen, want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet dat ze zwak van moed en klein van krachten zijn. En daarom gaat hij ze troosten. Hij troost het hart dat schreien tot hem ze vlucht, dat ongeveinsd in midden der ellenden met zijn gebeen zich naar zijn troon blijft wenden. En dan die vraag, wat is jouw troost, in de enige troost in leven en in sterven? Met deze belangrijke vraag begint de Heidelberger Catechismus. Ja, er is iets waaraan elk mens meer behoefte heeft in zijn leven dan troost. Zeker ook in deze moeilijke tijd waarin het coronavirus heerst. En het leven zelf is al zo moeilijk. De dichter van Psalm 90 zegt dat het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar zoals een vader of moeder die afscheid neemt van de kinderen nog troostrijke afscheidswoorden spreekt, zo richtte Christus tot zijn jongeren nog zijn laatste vertroosting. Maar wat is de Heer Jezus in de hemel gaan doen, zo vraagt iemand. Hij is daarheen gegaan om voor zijn kerk een plaats te bereiden. Want hij zegt tot hen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Vele woningen. Ja, dan moet je niet denken allemaal aparte verblijfplaatsen, want zo is het niet in het vaderhuis, gelukkig niet. Ja, hier wonen Gods kinderen zo vaak in aparte woningen. Hier gaan ze soms zo langs elkaar heen, elkaar verbijtend en elkaar verdacht makend. Maar straks zullen ze wonen in het huis van de Vader, zonder scheiding. Want daar zijn alle hoge kerkmuren weg. Hier trekken ze zich vaak terug in hun eigen woning. Maar daar zal Gods kerk wonen naar zijn raad. En zal God zijn vrije gunst eeuwig hen betonen. Ja, het huis van mijn Vader. Dat is het vaste gebouw van zijn gunstbewijs, dat naar het van God gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is het huis van mijn vader, waar mijn vader de eigenaar van is. En waarvan de vader bepaalt wie daar zou wonen. Ja, dat is het huis van de vader, waar ook de kinderen van de vader zullen zijn. En daar is ruimte genoeg voor mij, de Heer Jezus, maar ook voor u lieden, de discipelen dus, en voor alle gelovigen. Dus ook voor Gods kinderen van alle tijden en alle plaatsen. Elk van Gods kinderen krijgt daar een woning. Ook de bekommerden en de bestredenen. Ook de zwakken, ook de hulpelozen. Ook de ellendigen, want hij heeft ook voor ellendigen dat land, bereid door zijn sterke hand, o Israëls ontfermer. Vele woningen, daar is geen woningnood, daar is geen plaatsgebrek. En daar blijft ook niet één plaatsje leeg in die vele woningen, want het zal straks zijn één kudde en één herder. En het zal zijn een grote schade die niemand tellen kan, uit alle naties, geslachten, talen en volken. Ja, vele woningen. Ja, als er voor u, als er voor jou geen plaats is, dan is dat niet omdat er geen ruimte was. Dan is dat niet omdat er geen vele woningen waren. Dan ligt dat er niet aan dat er geen plaats zou zijn, maar dan is dat ons eigen schuld. Omdat je weigerde je te vernederen onder zijn krachtige hand. Omdat je weigerde met de zonde te breken. omdat je de schuld op een ander bleef leggen. Omdat je je verhardde onder de prediking van het woord, onder de nodigingen van het evangelie. Vele woningen, wat een troostwoord voor ontroerde harten. En dat woord woningen, dat staat in het Grieks aangegeven met een woord dat betekent blijvingen, verblijfplaatsen. Geen tijdelijk adres, maar definitieve woonplaats. En wat is dat een troost, ook voor een discipel die er weet van heeft, hoe hier in dit genadeleven zo weinig blijvend is. Maar Christus zegt van die woning in het huis van zijn vader, het zijn blijvingen, het zijn eeuwige woonplaatsen. Nee, daar zal de zonde nooit geen scheiding maken. Daar zal de strijd er nooit meer zijn. Daar zal nooit meer een wolk komen. Ook nooit meer een wolk van ongeloof. Ook nooit meer een wolk van duisternis of aanvechting. Die hem uit hun ogen wegneemt. En daar zal de bruid nooit meer hoeven te zeggen. Ik zal de Heere zoeken die mij lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Nee, daar zal Sion nooit meer hoeven te klagen. De Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Nee, dan zijn het blijvingen. Daar zullen ze altijd met de Heer zijn. Wat een troost voor ontroerde harten. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga heen, ik voor u. En wat heeft hem daartoe bewogen? Weet je wat hem daartoe bewogen heeft? De liefde tot de Vader en tot het Vaderhuis. Maar ook de hartelijke liefde tot het volk van zijn vader. Eeuwig ontfermen heeft hem bewogen om die weg te gaan. Ik ga heen. Ik voor u. En al mag het dan waar zijn dat Jezus naar zijn menselijke natuur niet meer op aarde is, naar zijn godheid, naar zijn majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons, zo zegt zondag 18 van de Heidelberger. En zelf heeft hij dat ook beloofd in zijn laatste woord. Zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En die scheidende Christus die zegt ons, ik ben met u. Hij is en blijft. Wat een troost, gemeente. Ik ben met u. Ik sta op het punt om u te verlaten, om ten hemel te varen, maar ik zal mijn Heilige Geest sturen en die zal bij u blijven. Om je te helpen, om je te troosten in je verdriet, om je te ondersteunen, thuis, op het werk, op de preekstoel, in de gevangenis. Ik ben met u. Wat een wonderlijke toezegging. Discipelen, weglopers. Ik, de Zoon van God, zegt de Heer Jezus, ben met u. Met jou, Petrus, die gezegd heeft, ik ken die mens niet. Ik ben met u. Is dat niet wonderlijk? En hoe kan dat eigenlijk? Want wie zijn zij? Wie zij zijn? Zondaars, weglopers. Jongens en meisjes, als je als kind of als puber wegloopt van huis en toch maar bedenkt dat het beter is om terug te gaan en je belt aan, ja, dan gaat de deur weer open. En daar toont zich, als het goed is, de liefde van de ouders. Zelfs als je een echtgenoot bent weggegaan bij je man of bij je vrouw, dan kan de Heer een wonderlijke vergevingsgezindheid geven in het hart. En maken dat de ander zegt, kom terug. Je bent welkom thuis. We gaan samen verder. En wie die wegloper Adam in zijn eigen hart kent, ach, die is bereid om lief te hebben, wat de ander ook gedaan heeft. Nee, ik ben niet bij een mens weggelopen, maar ik ben weggelopen bij mijn schepper en maker. Maar dan die vraag, kan een wegloper dan zomaar thuiskomen? Kan zo'n weggelopen kind dan zomaar aanbellen thuis? Ja toch? Dan doet vader of moeder de deur weer open. Nee, ze laten je niet zomaar binnen. Moet natuurlijk wel even een goed met elkaar gesprek plaatsvinden. Want zo kan het toch ook niet. En kan een wegloper dan zomaar thuiskomen bij God? Nee, niet zomaar. Want God is heilig en rechtvaardig. En mijn schuld, mijn zonde, u en jouw zonde moeten eerst betaald worden. Want we zitten van nature gevangen. We zijn ter dood veroordeeld. Het vonnis is uitgesproken. We zitten gevangen in een dodencel. En daar rest nog maar één ding. De voltrekking van het vonnis. En wat kan zo'n ter dood veroordeelde dan nog redden? Maar één ding. Dat is gratie. Genade. En laten we bedenken dat onze Dordtse leerregels terecht zeggen dat we zonder het levendmakende werk van de Heilige Geest niet kunnen terugkeren en niet willen terugkeren tot God. Ja, ons leven is van nature een leven in gevangenschap, een leven in vijandschap, in verzet tegen God. Nee, die verloren zoon die gaat niet zomaar op weg naar huis terug naar zijn vader, omdat hij ineens op een heel goed idee gekomen is. Nee, die terugkeer van die verloren zoon, dat is een beeld van de weg die God met mensen houdt om hen terug te brengen. Ja, die verloren zoon, hij raakt alles kwijt. Hij begint het ellendige van zijn toestand, ja, waardoor hij door eigen schuld terecht kwam in te zien. Een gemeente, jongens en meisjes, wat kan het verschrikken als we voor het aangezicht van God tot inzicht komen, of schrik je daar niet van? Benauwt je dat eigenlijk wel in je hart als ik dat zo zeg, dat je een vijand van God bent? Ja, sla eens een blik in je hart en zeg het toch eerlijk, Heere, ik ben een vijand van u. Ik ben tegen u opgestaan. En hoe moet het nu verder? Of geloof je dat eigenlijk niet? Nou, die verloren zoon, die geloofde dat wel. En daarom zit die wegloper in dat vergelegen land zo te tobben. En daarom zei hij ver van zijn vader vandaan bij zichzelf te denken, wat heb ik toch allemaal gedaan? Ik heb het huis van mijn vader verlaten. Ik heb zijn liefde veracht. Ik heb de zorg van mijn moeder vertrapt. Ik hou het hier niet meer uit. Wat moet ik toch doen? Zal ik nog wel welkom zijn bij mijn vader thuis? Want de liefde van zijn vader, die trekt hem naar het huis. En daarom zegt hij, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb alles verzondigd. Ja, je ziet in het leven van die jongen dat er iets is veranderd waardoor hij niet meer verder kan. En daarom, jongens en meisjes, zeg je dat ook wel eens in je hart? Als je stil bent op je slaapkamer terwijl niemand dat ziet. Als je stil bent en je handen vouwt en je knieën buigt, zeg je dan ook wel eens, Heere, ik heb zo gezondigd tegen u. Ik kan niet verder. Ik wil zo niet verder. Mag ik terug naar u toe? Mag ik terug naar huis? Ben ik nog welkom bij u? Gemeente, sla een blik in je hart. Heeft God ooit ingegrepen in je leven? Is God je ooit zo tegengekomen? Of hol je nog steeds door? Steeds verder die stikdonkere nacht tegemoet. Ja, alles is verzondigd. Hoe kom ik ooit weer thuis? Is dat de vraag van je hart? Is dat je belijdenis? Heer, ik ben zo door en door slecht. Kijk toch eens in mijn hart wat ik allemaal misdaan heb tegen u. Maar wie je ook bent en wat je ooit misdeed, je bent welkom. Maar wel zoals je bent, als een arme zondaar. Niet als een goed kerkmens, niet als iemand die zegt, Heer, ik heb het allemaal zo goed geprobeerd, maar helaas, ik kan er ook niets aan doen, het is allemaal mislukt. Nee, je bent welkom. Je bent alleen maar welkom zoals je bent, als een arme, als een straatarme, als een failliete zondaar. En ik verzeker je, als je zo als een arme, als je zo als een doodschuldige zondaar tot God komt, dan zal Hij je met open armen ontvangen. Dan zul je net als die verloren zoon aan zijn gezegende voeten ontdekken dat er bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Ja, als je je knieën buigen, mag buigen voor God en zegt, Heere, kijk in mijn hart hoe slecht ik ben, dan kan het zelfs ook voor u, wat je ook misdeed, wie jij ook bent. Want Christus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, God is bereid om de grootste van de zondaren, en die loopt niet buiten, nee, die staat hier voor u en die zit hier voor mij. Uit enkel genade aan te nemen, omwille van Emmanuel. God met ons, niet wij met God, maar God met ons. Ja, ik met u, ik met jou, ik met mij, hij met zondaren, verloren zonen. Verloren dochters, je bent welkom bij God. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Je bent zo van harte welkom bij God. Want zijn liefde en zijn geduld met zondaren is onbegrijpelijk. En hij stuurt je vandaag niet weg. En hij zegt het ook vanmorgen. Kom tot mij. Hij zegt het hier ook in onze tekst. Ik ben met u. Kijk, daar staan ze. 11 discipelen. Ja, onverbeterlijk in hun diepe ontrouw. En daarom is het zo'n onbegrijpelijk wonder dat de Heer Jezus tegen hen zegt, ik ben met u. Ja, je voelt het eenzijdige van zijn liefde. Van die eenzijdige liefde van God, van de Heer Jezus Christus, als hij zegt, ik ben met u lieden. En Johannes zegt later over deze liefde in zijn zendbrief, hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Eenzijdige liefde in Christus, ja, die de dood inging voor doodschuldigen, die de vloek heeft willen dragen voor vloekwaardigen. Kom, u, jij, die de Heere vreest. Er is vandaag reden tot verwondering, tot verbazing, ook tot blijdschap. Want de Heere zegt het tegen u, hij zegt het tegen jou en mij, ik ben met u. Ik ben met u, discipelen, met u, Johannes, die weggekropen bent in de zaal van Caiaphas. Ik ben met u, Petrus, die alvloekend gezegd heeft, ik ken de mens niet. Ik ben met u, moedeloze, ongelovige, kleingelovige Thomas. Jongelui, de dienst van de Heere is een dienst van de grootste tegenstelling. En misschien denk je bij jezelf, als je nou naar die 11 discipelen kijkt, wat moet ik daar nu mee? Petrus ging naar buiten en hij weende bitter. De tranen liepen over zijn wangen. Wat moet je nou met zo'n man? En moet ik nou jaloers worden op die moedeloze en kleingelovige Thomas? Mag ik één ding zeggen? Als je zo kijkt, dan kijk je niet goed. Je moet niet kijken naar die 11 discipelen. Wij als gemeente kijken ook zo vaak naar de kerkenraad, die het allemaal in onze ogen niet helemaal goed doet. Maar als je zo kijkt, dan kijk je verkeerd. Je moet niet kijken naar wie Jezus wil zijn voor deze mensen. Maar dat je dat als je verdrietig bent en de Heere fluistert in je hart, wees nu maar niet verdrietig, ik ben bij je. Dan komt er blijdschap in je hart. En als je verdrietig bent en alleen bent en niet meer weet hoe het moet, en als je bang bent en de Heere zegt tegen je, ik ben bij je, ja, dan ben je toch blij. Dan ontstaat er toch blijdschap in je hart. Ja, en dan zegt iemand, kan dat als je zo jong bent en als je nog zo klein bent? Jazeker, dat kan. Gelukkig wel, dat kon vroeger en dat kan nu nog. En als de Heere liefde in je hart legt, waardoor je zo graag de Heere wilt dienen en vrezen, ja, dan begrijp je misschien nog vaak dingen niet. Ook vaak dingen niet die in de preek gezegd worden, ook niet de dingen die grote mensen zeggen, maar toch, ook als je klein bent, kan je het voelen in je hart. Want de Heere trekt dat zondige hart van mij naar zich toe. Hij doet dat net zoals je vader en moeder dat doen. Als je heel stout bent geweest. En dan trekken ze toch eigenlijk weer met liefde aan je hart. Als ze laten voelen, kom, ik ben wel boos, maar ik moet bij je zijn. Je moet bij mij zijn. Eenzijdige liefde waarmee hij ook aan het hart van jonge en kleine kinderen trekken wil. Ik ben met je. Wat een troost voor wie God vreest. En als je in het donker zit, zal ik de Heere zomaar een straal licht uit de hemel sturen. Ik zal bij je zijn. En hier in onze tekst is het wezenlijke onderscheid tussen alle andere afscheid en het afscheid van Christus. Apostelen, profeten, martelaren, evangelisten, herders, leraars zijn heen gegaan om heen te gaan. Maar Jezus is heen gegaan om te blijven. Want wanneer Christus heen gaat, laat hij ons niet alleen zijn woord na, ja dat ook, en zijn werk, ja ook dat, want het is volbracht. Maar bovendien blijft hij zelf over en laat hij zichzelf achter. En ziet, ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En een dergelijke belofte, dat hadden die apostelen nodig. Om altijd overvloedig te zijn in het werk dat Christus hen opdroeg. Nee, het was ook niet zo'n eenvoudige taak die Christus hen opdroeg. Gaat dan heen. Maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En denkt u nou eens even een ogenblik na tegen wie de Heer Jezus dit zegt. Tot heel eenvoudige mensen die geen enkele geleerdheid in zich hadden. Tot deze gewezen vissers en tollenaars die moeite hadden om zich goed uit te drukken. Die bij de eerste en beste moeilijkheid hun heil in de vlucht zochten. En hun gaf hij nu die wereldomvattende opdracht om met de banier van het kruis tot al die volken te gaan en hun het evangelie van vrije genade te preken. Ja, we kunnen er zeker van zijn dat die apostelen zich hun kleinheid en zwakheid bewust waren bij het horen van dit woord en de vraag in hun harten opkwam. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? En de heiland die wist dit. Hij kende hun zwakheid. Hij kende hun vrees. En daarom liet hij op zijn zendingsbevel in één adem volgen. Ziet, ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Ja, zo'n belofte hadden de discipelen nodig. Want als ze straks het evangelie zullen verkondigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde, dan zullen alle machten van de hel verenigd worden. Ja, en wie en wat zal hen dan sterken? Wat anders dan de ervaring, de Heer is met ons. En als ze straks door alle verlaten, door vijanden omringd, daar alleen zullen staan. Denk Jacobus op het schavot, Petrus in de gevangenis, Johannes op Patmos, in hun besef van alle vertroosting en vriendschap verstoken, in bange eenzaamheid. te moeten lijden en sterven. Wie of wat zal hen dan sterken en hun blijmoedig vijandschap en dood doen trotseren? Wat anders dan de bewustheid, wat anders dan de ervaring, de Heere is met ons. Maar niet alleen voor apostelen en navolgers van de prediking van het evangelie was en is dit een versterkend en moedgevend woord. Nee, het is ook voor de gewone leden van de gemeente. Voor zovelen zij uit de duisternis zijn overgebracht in Gods wonderbaar licht. Ja, hij die voor de zijnen leed en stierf aan het kruis en voor hen bidt en pleit op zijn troon bij zijn vader. Hij is ook degene die met zijn gemeente is door zijn woord en geest tot aan de voleinding der wereld. Christus is nooit afwezig. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Kind van God, je zou er al lang niet meer geweest zijn indien Christus er niet was. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En hoe heerlijk klinkt ons tekstwoord. Ziet, ik ben met u. Ik ben met u. Ik sta op het punt om je te verlaten, om ten hemel te varen. Maar ik zal mijn Heilige Geest sturen en die zal bij je blijven. Om je te helpen. Om je te troosten in je verdriet. Om je te ondersteunen. Ja, ik ben met u lieden. En als je moedeloos neerzit bij je kruis, als je met betraande ogen je levenskruis hebt neergelegd, omdat je niet meer weet hoe dat je dat dragen moet, dan legt deze meester vandaag de hand op je schouder. En hij heft zijn hoofd omhoog, heft je oog omhoog en zegt, ik ben met je. Vrees toch niet. En als je alleen staat, en als je man, je vrouw, je kind, je kleinkind, of misschien je ongeboren kind hebt verloren, en als je terwijl niemand het ziet, stille tranen huilt van verdriet, en als je de Heere vreest, dan neemt hij een zachte doek en wist die tranen ogen af en zegt, vrees toch niet. Ik ben met je. Ik ben met je al de dagen. Al de dagen. Iedere dag in het leven is Christus met de zijne. En iedere dag in hun leven is hij dezelfde. Hij is diezelfde ontfermende, diezelfde reddende heiland, diezelfde vertroostende en bewarende heiland. Ja, hij is met hen op zonnige dagen, als het hen goed gaat. Maar ook op de somberste dag die u of jij tot nu toe in u of jouw leven hebt gekend. Al de dagen, ook in dagen van moedeloosheid. Want hij geeft de vermoeiden kracht en dien die geen sterkte heeft. Ook in dagen van hopeloosheid. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. Ook in dagen als je opgenomen moest worden vanwege corona of anderszins geopereerd, behandeld in het ziekenhuis, die al uw krank heen geneest en als het hem behaagt ook liefderijk geneest. En ook na 75 jaar bevrijding gaan onze gedachten uit in het concentratiekamp, waar miljoenen mensen zijn omgekomen. En ik moest zo denken in de voorbereiding aan het boek van Hel en Hemel van Dachau, waarin dominee Overduin schrijft dat hij bij het dagelijks appel, wanneer de kampsoldaten menigeen afranselde, het in zijn hart begon te zingen, wat we als aanvangspsalm gezongen hebben. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Ook in die dagen was hij daar, bij mensen die leden en stierven. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Al de dagen, ook in dagen van benauwdheid, van geestelijke benauwdheid. Ja, dan kan het in je hart gaan zingen wat ook wij gaan zingen. Uit Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Het derde vers van Psalm 118.